Tegenwoordig zien we het christendom als een westerse religie. En dus lijkt het vanzelfsprekend dat het centrum van het christendom zich in Rome bevindt. Midden in West-Europa dus. Maar het vroege christendom had je misschien wel beter een oosterse religie kunnen noemen. Christenen vond je in de eerste eeuwen namelijk vooral aan de oostkant van de Middellandse Zee. Van het Egyptische Alexandrië, via Jeruzalem en Constantinopel, tot aan Rome als een soort buitenpost. Maar hoe is het dan toch eigenlijk gekomen dat het christendom grotendeels uit dat gebied verdween? Dat is een van de kernvragen die journalist Marcel Hulspas beantwoordt in zijn nieuwste boek. De titel: Uit de diepte van de hel, keizers, bisschoppen, ketters, het verval van het christendom en de opkomst van de islam. En Marcel is de gast. Welkom.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Een lange en ook dramatische titel.
Ja, ik moet er het vet aanzetten.
Precies. Uit de diepte van de hel. Waarom heb je daarvoor gekozen?
Omdat voor de christenen in die tijd alles wat te maken had met rampen, met ziekten, met oorlogen of bijvoorbeeld de Arabische veroveraars, dat kwam allemaal uit de hel. Dat waren allemaal straffen van God.
Dat is hoe zij dat zagen.
Zo zagen zij dat, want ja, God die stond aan hun kant. Het enige wat er verkeerd kon gaan is dat ze zondigden. En wat er dan gebeurde was dat God ze natuurlijk strafte. En dat was met ziekte, met dood, met aardbeving, et cetera, et cetera. Het is ongeveer vergelijkbaar met Peru, zal ik maar zeggen. Ik denk niet dat je kunt bewijzen dat het een klimaatschommeling is geweest of iets dergelijks. Er is een ramp gebeurd en daar moet op geantwoord worden. Daar moet een prijs voor worden betaald. En dat waren toen de kinderen. En zo dachten de christenen er exact hetzelfde over. Als wij zondigen, dan worden wij gestraft met iets uit de hel.
Ja, nu heb je een naam als wetenschapsjournalist.
Nou, je hebt
het valt niet te ontkennen, dus dan bevestigen we dat ook gewoon. Zo hoort het tenslotte. En je hebt al eerder over de islam geschreven, boeken over religie, een biografie over Mohammed. Is dit boek vanuit een bepaalde gedachte geschreven? Had je een bepaalde vraag, een gedachte?
Ja, een vraag en een gedachte, zal ik maar zeggen. Kijk, even kijken. De vraag was: wat was Mohammed nou eigenlijk? Kijk, we weten allemaal, Jezus was natuurlijk geen christen. Dat christendom is pas veel later ontstaan. Jezus was een Jood. Punt.
Ja,
hij zou, en hoe breed dat Jodendom ook was, hij was een Jood. De vraag was dan, wat was Mohammed? Wat was de religieuze overtuiging van de Arabieren in die tijd? En daarvoor moet je terug naar de Arabische wereld in die zesde eeuw. Dus voordat Mohammed geboren werd, rond 75 moet dat ongeveer gebeurd zijn. Terug naar die Arabieren. Dan kom je ook automatisch in het Byzantijnse Rijk terecht, zal ik maar zeggen, de opvolger of het tweede deel van het Romeinse Rijk. Wat gebeurde daar? Je hebt ook de Koran. Van Jezus bezitten we geen enkel stukje papier waarvan we zeggen dat heeft hij geschreven, maar van Mohammed hebben we de Koran. En de Koran is doorspekt, is doordrongen van alles wat met dat christendom te maken heeft. Het is één grote dialoog met Jodendom en met christendom. Hij zoekt heel duidelijk een Arabische vorm voor zijn geloof. En dus als je de Koran wil begrijpen, als je Mohammed wil begrijpen, dan moet je kijken naar het Jodendom in die tijd, dan moet je kijken naar het christendom in die tijd. En vanaf die kant, als het ware, ben ik Mohammed opnieuw gaan benaderen. Wat gebeurde er allemaal in die tijd? En toen ontdekte ik al snel dat het een hele interessante, en eigenlijk in ons geschiedenisonderwijs en in de populaire wetenschappelijke literatuur volkomen vergeten tijd.
Maar wacht even, omdat iedereen begrijpt waar we het over hebben. We hebben het over de 6e, 7e eeuw.
Ja, mijn boek begint al in 300, zal ik maar zeggen. Het loopt tot 800, maar het zwaartepunt ligt inderdaad tussen 500 en 700. Ja,
en dat is een periode waarin dat oostelijke deel van het Romeinse Rijk langzaam zeker een beetje in elkaar begint te donderen.
Het christendom begint in elkaar te donderen.
En de Arabieren komen dichterbij. En de Arabieren komen dichterbij.
Die komen op een gegeven moment binnenzeilen, zal ik maar zeggen. Ja. Ja.
En nog eerst eventjes, je hebt het dus in de ondertitel over het verval van het christendom en de opkomst van de islam. Dat is dus de historische context die je probeert te schetsen om Mohammed beter te begrijpen. Eerst nog eventjes de situatie voor het verval van het christendom daar. Hoe christelijk was het Midden-Oosten toen? Kan je daar iets over zeggen?
Op een gegeven moment bekeert keizer Constantijn zich tot het christendom. Dus rond 300 is dat ongeveer. Toen men schat de bevolking toen van het Romeinse Rijk op 5, misschien 10% christelijk. Dus het was maar een minderheid. Maar het was geen minderheid die zich langer liet onderdrukken. Dus Constantijn maakt een soort, verzoenend gebaar in die richting. En uiteindelijk, aan het eind van zijn leven, wordt hij ook steeds meer christelijk. Of je meer christen kan.
Van Constantijn mag het, je mag christen zijn. En een latere keizer maakt het ook de officiële staatsgodsdienst.
Uiteindelijk is het dan zo rond 400 wordt het echt staatsgodsdienst. Dan gaan de heidense tempels gaan dicht. Priesters die worden naar huis gestuurd en krijgen boetes als ze nog heidense diensten willen opwerpen. En dan zie je dus dat er 10% van de bevolking is christelijk. Rond 400 schat men toch al gauw, de helft is dan christelijk. Dat christendom is dan bezig met een enorme opmars, zal ik maar zeggen. Augustinus, die leefde rond 400, die noemde dat strepitus mundi. Er gaat een geruis door de wereld. Ja. Iedereen hoort het, dat christendom, dat komt overal.
Augustinus, even voor de helderheid, het was een van de grote kerkvaders, heet dat braaf, theologen, mensen die uitlegden hoe dat geloof moest zijn.
Ja. Het is leuk dat je hem grote noemt, want in die tijd was hij helemaal niet zo groot namelijk. Hij sprak geen eens Grieks, dus hij kon niet eens meepraten met de grote, echte grote theologen. Dit terzijde. In ieder geval, dat christendom dat stond op het punt om de wereld te veroveren. De keizer was christelijk, het rijk was christelijk. Wat kon er nog misgaan?
Ja,
en in de eeuwen daarna ging het gewoon gruwelijk
vertel
mis.
Vertel het maar, wat er misging.
Nou, wat er misging is dat... Je had een hele nauwe verbintenis tussen de structuur van het keizerrijk, zal ik maar zeggen, het bestuur... En het bestuur van de kerk. Die bisschoppen, dat was de pin die daartussen zat, speelden een hele belangrijke rol in de kerk. En in het keizerlijk bestuur, het keizerlijk gezag. Als de bisschop niet meewerkte, dan kon een keizer ergens lokaal geen reet voor elkaar krijgen. Zo kun je het ongeveer samenvatten. Want als de bisschop zei van die keizer die vertrouwen we niet, dat is misschien wel een ketter, dan kreeg je geen centbelasting meer binnen en kon je geen soldaat meer ronselen natuurlijk. Iedereen vluchtte dan wel, iedereen keek wel uit. Op een gegeven moment zie je dan dat christendom uit elkaar valt in allerlei stromingen. En keizers die proberen om dat christendom bij elkaar te houden. Want als het rijk niet één geloof heeft, dan gaat het rijk natuurlijk ten onder. Zonder de zegen gods kan het rijk niet bestaan.
Ja, wat gebeurt er dan gewoon? Gaan die bisschoppen een beetje voor zichzelf beginnen?
Ja, en, die gaan tegen elkaar beginnen. Die gaan op concilies lopen uit de hand. Er worden bisschoppen in elkaar geslagen. Dan probeert de keizer de boel te redden. Die slaat de bisschoppen met hun koppen tegen elkaar. Die zegt van jongens, kom er nou eens uit. En verzinnen ze een nieuwe definitie voor Christus, zal ik maar zeggen, dat soort vragen. Dan met veel geharrewar komt er een nieuwe definitie op tafel. De bisschop komt naar huis, maar de gelovigen zijn het helemaal niet mee eens. Dus de bisschop die wordt een kopje kleiner gemaakt. De keizer grijpt in met militairen, stuurt een andere bisschop. Die bisschop motten ze ook niet. Het is één, binnen na 450, het concilie van Chalcedon, is het één grote puinhoop en slagen de keizers en de bisschoppen er niet meer in om dat rijk bij elkaar te krijgen.
Dat concilie probeerde de boel een beetje te ordenen, hè? Ook qua kerkleer en zo, en wat je moet geloven en niet moet geloven. Ja. Het is een beetje geluk, maar ook een beetje niet. Laten we het daar verder niet over hebben. Maar in ieder geval, het bleef nog lang onrustig.
En dan is er nog een kantelmoment waar je al naar verwijst met de titel. Je schrijft nogal omineus, dan duiken uit de woestijn als uit de diepte van de hel Arabische legers op.
Ja.
Wat zijn dat voor legers?
Dat vroegen ze zich ook af. Waar komt dit in godsnaam vandaan? Die christenen hadden wel ervaring met de noordelijke Arabieren, die voor een deel ook erg, ik zal maar zeggen, beschaafd waren geraakt. Maar dit waren ineens legers die uit het zuiden kwamen. Die geen Grieks spraken en ook geen Aramees, laat staan Latijn. Die spraken uitsluitend Arabisch en kwamen alleen maar om te plunderen en om te veroveren.
Waren dat al moslims?
Nee. Dat waren geen moslims. De paar christelijke schrijvers die contact wisten te leggen met die Arabieren, en die vroegen van, wat komen jullie hier doen? Wat drijft jullie in godsnaam? Kijk, plunderaars zijn we wel gewend. Hè? Die komen, die overvallen een dorp, halen alles weg, nemen de vrouwen en kinderen mee en vertrekken weer de woestijn. Dat was bekend. Maar die Arabieren die bleven echt, want die zeiden, wij zijn het nieuwe uitverkoren volk.
Maar als het nou, ik vind het wel een interessant punt wat je maakt, want je zegt het waren geen moslims.
Nee, niet in de zin zoals wij nu moslims definiëren.
Want vaak is men geneigd te zeggen, het is een geweldscultuur. Ook de islam bevordert dat, maar het is the other way around, zeg jij. Begrijp ik het goed? Het zijn de Arabieren en die leggen dat geweld in de islam?
Jeetje. Het waren Arabieren die ervan overtuigd waren dat zij recht hadden op alle rijkdommen van de aarde, omdat zij het nieuwe uitverkoren volk waren. Arabieren hadden wat dat betreft altijd al geplunderd en geroofd in die streken. Dat was allemaal niet zo nieuw. Keizers waren altijd voortdurend bezig met die Arabieren op een afstand te houden. De islam is eigenlijk pas ongeveer 50, 60 jaar na de veroveringen ontstaan. Wanneer
Abd al-Malik zegt, in een Arabisch gebied. Dus ik vraag alleen, die geweldscultuur die men de islam toedicht, zit dat in het Arabische,
die men tegenwoordig toedicht?
Ja, maar zit dat in de Arabische cultuur?
Nee, zou ik niet willen zeggen.
Oké.
Nou, voor het hele verhaal moet iedereen vooral je boek lezen. Marcel Huls, pas dank voor je komst. Ja. Je boek heet Uit de diepte van de hel en is dus uitgegeven bij Atheneum en ligt in de winkels.